Zullen we samen bidden. Heere in de hemel, we danken u voor de nieuwe dag die aangebroken is. En voor uw zorg over ons allen in deze afgelopen nacht. U bewaarde en droeg ons leven van ademhaling tot ademhaling. En u gaf ons voedsel voor ons lichaam om de dag ook in te kunnen. Heren, wij danken u voor al uw bemoeienis die u met ons houdt. En wat onderscheidt ons van zoveel die al deze dingen niet hebben. En van de velen die uw woord niet kennen. Of die daaraan ontzonken zijn, daar afscheid van genomen hebben. Wij danken u voor uw genade, voor uw welbehagen, voor uw trouw, voor uw bidden voor ons, Heere Jezus, dat ons geloof niet ophoudt. en voor alles wat gij voor ons gedaan hebt. Voor uw eeuwige liefde, voor uw bloed dat gij gestort hebt. En voor uw geest die gij gezonden hebt. Opdat die bij ons blijven en in ons wonen. Wij bidden ook voor deze ochtendvergadering om uw Heilige Geest. Wanneer wij in de sporen van de schrift proberen te gaan deze ochtend in het leven van de rotsman Petrus, die gij tot rotsman maakte en die in zichzelf zo zwak was dat hij niet één ogenblik staande kon blijven. En die dat ook heeft getoond. Maar uw betoning van heil en kracht en liefde was sterker dan de kracht van het verloochenende woord. Heere, geef dat we vanochtend in stille verwondering in dat schriftspoor mogen trekken. En dat we tenslotte niet Petrus zien, want in een van de meest cruciale ogenblikken van zijn leven zagen hij en de anderen niemand dan Jezus alleen. Laat dat ook de baat zijn van ons naspeuren van de levensgang van deze mens. En geef dat we er van harte ook door geraakt worden en onderwezen en ook getroost. Denk aan ons in al onze zorgen. Heere, de een heeft dit en de ander heeft dat. Zou er wel iemand zijn zonder leed, zonder kruis? Dan nog is er verschil. Heere, geef dat wij ook onze kruisen dragen in de gemeenschap met u. Als alle verhalen stilvallen, alle woorden lijken weg te sterven, als onze gedachten zich binnenin ons kunnen vermenigvuldigen, als het soms zo duister om ons en in ons kan zijn, zo verlaten en verloren we ons kunnen gevoelen. Heere, mogen dan het licht van uw genade opnieuw schijnen. En mogen dan uw woord ons opnieuw sterken. En wil ook onze conferentie daarin een zegen meegeven. Ook voor elkaar. Wil zo met ons zijn en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik lees met u een tweetal gedeelten uit de evangeliën, uit Marcus 1 en uit Johannes 1. Uit Marcus 1 lezen we de versen 14 tot 20 en uit Johannes 1 vervolgens de versen 35 tot 43. Marcus 1 vanaf het 14e vers. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende, de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen, volg mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen. En zij, latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. En dan uit Johannes 1, vanaf het 35e vers. Johannes 1, vers 35. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Ge zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Mijn broeders, vanochtend over de 12e en dan met name over Simon Petrus. We openen, of laat ik liever zeggen, de schrift opent de rij van de apostelen met Simon Petrus. Hij staat in de lijsten onveranderlijk voorop. En daarin zijn de drie lijsten dus ook wat dat betreft zeer eensluidend. Laatste plaats is voor Judas, de verrader, de eerste. Je kunt daar plaats van eer en achting in lezen. Die eerste plaats wordt unaniem toegekend aan Simon, bijgenaamd Petrus. En verder mag het onze aandacht hebben dat geen naam in de evangeliën zo dikwijls voorkomt als die van Petrus. En dat ook niet een van de apostelen zo vaak en zoveel gesproken heeft als Petrus. Maar er is er daartegenover ook niet één die zo vaak bestraft is en tot de orde geroepen als deze man. Maar het is ook evenzeer waar dat niet één van hen zoveel malen een goedkeuring van de Heere heeft ontvangen. Simon, de zoon van Jonas. Ik ga u niet vermoeien met al de transcripties van namen enzovoort enzovoort. Lijkt mij niet zo dienstig. Daar kunt u zelf in naslagwerken het nodige over vinden. Hij was dus volgens Johannes 1 vers 45 afkomstig uit Bethsaida. Stadje op de noordelijke oever van de zee van Galilea, waar intussen geen spoor meer van over is. Het is met Chorazin en Capernaum als van de aarde weggevaagd. En wie herinnert zich, broeders, in dat verband niet het vreselijke wee-u dat Jezus over deze steden uitgesproken heeft. Simon, zoon van Jonas, of Johannes, zoals hij ook wordt genoemd. Simon is op een gegeven ogenblik, met of zonder zijn vader, dat is niet te reconstrueren, naar Capernaum verhuisd, waar hij met zijn broer Andreas een woning betrok. Dat moet een vrij ruim huis zijn geweest, omdat Jezus er met twee van zijn discipelen ook logeerde. En kunnen uit wat Paulus in 1 Korinthe 9 schrijft opmaken dat Simon getrouwd was. En u weet dat er in het evangelie trouwens zelf al sprake is van de genezing van Simons schoonmoeder. Een visserman, de zee van Galilea, was hun terrein. Er schijnen duizenden gezinnen in die tijden van de visvangst geleefd te hebben, met ook de daaraan verbonden industrie, zoals, dat laat zich denken, zouten en conserveren van de vis. Wel, in het rustige bestaan dat Simon, naar wij denken, in Capernaum leidde, begon roering en gisting te komen in de dagen waarin Johannes de Doper optrad. Staat van Andreas in ieder geval vast dat hij door de prediking van de Doper gegrepen werd en zich als volgeling, discipel bij Johannes aangesloten heeft. Johannes 1 vers 37 en 41 staat dat. Of Simon zover gegaan is, dat blijft een vraag. Sympathiek heeft hij ongetwijfeld gestaan tegenover deze nieuwe beweging. Er waren grote dingen blijkbaar op komst. En het is altijd een beetje moeizaam om je daarin in te leven. De tijdskloof tussen hen en ons doet zijn werk uiteraard, waardoor wij niet helemaal meer zo gemakkelijk kunnen invoelen wat het verschijnen van een gestalte als de doper wakker heeft geroepen aan messiaanse gevoelens onder het volk. In ieder geval zeker ook aan allerlei herinneringen aan de oude dagen van de profeten, waar de stem van de profetie, naar wij aannemen, nota bene, ongeveer 400 jaar heeft gezwegen. Moet u maar eens even indenken, vanaf 1600 tot nu toe. Wij hebben zulke rijke tijden in onze historie in zoveel eeuwen gehad, en dat dan geen profeet onder het volk meer opstaat. Wat een ontzaglijk duistere tijd moet dat zijn geweest. We krijgen uit Johannes 1 de indruk dat de beide broers hun bedrijf in Capernaum voor enige tijd aan zijn lot hebben overgelaten om stroomafwaarts van de Jordaan naar Betabara te gaan. Het moet in ieder geval in die omgeving zijn geweest dat Andreas zijn broer aanklampt met de enthousiaste uitroep: wij hebben de Messias gevonden. En we hebben niet de indruk dat het hem heel veel moeite heeft gekost zijn broeder tot Jezus te leiden. Wat moet dat een onvergetelijk ogenblik zijn geweest toen Jezus hem aankeek en zei: gij zult Kefas, Petrus, genoemd worden. Tot zover is het nog niet zo moeilijk om de gang van de gebeurtenissen te reconstrueren. Hoe het verder gaat, Jezus is van plan naar Galilea te gaan. Op de derde dag is hij dan ook werkelijk in Cana met zijn discipelen, Johannes 2. En die discipelen kunnen er op dat ogenblik hoogstens 6 zijn geweest. Andreas, de ongenoemde, de auteur, Johannes, Simon, Jacobus, Filippus en Nathanael. Na de bruiloft in Cana gaat Jezus met zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen naar Capernaum. En daar blijven ze, ik citeer Johannes 2 vers 12, al daar niet vele dagen. Maar evengoed waren Simon en Andreas dus in die niet vele dagen, dan toch die dagen die er waren, in de gelegenheid om Jezus te horen. En in die niet vele dagen valt waarschijnlijk wat ons in Marcus 1, die roeping, nadrukkelijke roeping, wordt verhaald, en ook wat we lezen in Lucas 5. Ik zal maar even voor de duidelijkheid zeggen: de geschiedenis van de wonderbare visvangst. Marcus, in de pregnante kortheid van zijn evangeliebeschrijving, vat de dingen die in die dagen gebeuren heel gecomprimeerd samen. En hij beziet wat er gebeurt in die dagen vanuit 4 woorden, die inderdaad die geschiedenis tot in de kern uitmaken. Dat zijn er 2 van Jezus' kant: zien en zeggen. En van de andere kant: verlaten en volgen. En in die 4 woorden zit alles: zien en zeggen, verlaten en volgen. En alles wat er allemaal verder gebeurt is op dit stramien gebaseerd. Daar hebben we de, ik zou bijna zeggen, de motoriek van de daden Gods, de motoriek van het evangelie. Lucas is uitvoeriger. Jezus ziet dat scheepje van Simon liggen, gaat erin, beveelt hem af te steken naar de diepte en daar het net uit te werpen. En Simon zou Simon niet zijn geweest als hij daar zonder tegenspraak aan voldaan had. En toch blijkt dan uit het "doch op uw woord zal ik het net uitwerpen" dat Jezus een enorme indruk op hem heeft gemaakt. Anders zou ik het nog niet willen zeggen op dit ogenblik. Een geweldige impressie die op zijn ziel is uitgeoefend. Maar het komt veel duidelijker uit als die na de wonderbare visvangst zich aan de voeten van de Heer Jezus neerwerpt en uitroept. En hoe vaak zullen we ze niet geciteerd hebben, deze woorden: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En in die atmosfeer van verbazing en verwondering, die trouwens, vergeten we dat niet, evenzeer Jacobus en Johannes hadden bevangen, valt dat woord van Jezus als een soort elektrische vonk. Vrees niet, want van nu aan zult gij mensen vangen. En waar gaat het dan snel? Ik heb altijd het gevoel dat wij zo lang over veel dingen doen. Wat gaat het dan snel? Ze blijken bereid hun oude beroep op te geven, en direct nadat ze de schepen aan land gestuurd hebben, verlaten ze alles en volgen ze hem. Wat een dag om met Johannes te spreken. Des anderen daags, wat een dag onvergetelijk. Het leven van deze vier mensen draait op zijn scharnieren en komt in een totaal andere fase terecht. Ik had het gisteren over karakters. En iedereen voelt wel aan dat ik daar natuurlijk toch vandaag niet helemaal omheen kan wanneer ik het over deze rotsman heb. Temperament van deze man. Het is niet zo moeilijk om dat wat in houtskoollijnen op papier te krijgen. Warmbloedig, gemakkelijk geprikkeld, man met het hart op de tong, sterk extravert zouden we denken. Maar, en dat gaat altijd samen, ook gemakkelijk door zijn gevoelens meegesleept, gesleurd zou je soms denken. Dat ga ik niet allemaal met u naar, dat weet u zelf. Ik noem er twee dingen even. Storm op zee, discipelen schreeuwen van angst als ze de ineens de gedaante in het wapperende kleed ontdekken die loopt op de golven. Het geruststellende vrees niet, ik ben het. En dan de meest geprononceerde reactie van Simon: Heere, indien gij het zijt, zo gebied me tot u te komen op het water. En als die even later ziet op de wind en de golven, dan zinkt hij weg en hij vindt nog juist tijd om te roepen: Heere, behoud mij. Tweede voorbeeld. Caesarea Philippi, kom daar straks nog op terug natuurlijk, doet hij die voor allen, vergeet u dat ook niet, die kostelijke belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Om onmiddellijk daarna een Satan voor Jezus te zijn. Och, en later nog bij de voetwassing, u weet dat ook, toch noem ik het maar even, roept hij verontwaardigd uit: zult ge me de voeten wassen, ge zult me de voeten niet wassen in der eeuwigheid. En Jezus roept hem dan tot de orde met dat kalme, majesteitelijke woord: indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Dan Simon doorslaat naar de andere kant. Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Daar hebt u Simon ten voeten uit. Man die zo moeilijk evenwicht kan vinden en bewaren, en die gedreven wordt door zijn bewogen en bewegelijke temperament. En wat heeft de Heere Jezus met eerbied gesproken, broeders? De handen aan dit mannetje volhoudt. En Jezus kan wat niemand kan, ook vandaag nog. En heeft deze onvaste mens, die zich door de omstandigheden soms liet kneden als was, een vastheid geschonken die hem voor de meester zijn leven uiteindelijk met blijdschap ten offer heeft doen brengen. Vanuit het karakter moet ik ook iets zeggen vanochtend, en dat is ook denk ik leerzaam voor ons. Iets zeggen over de geestelijke ontwikkeling en de ontplooiing, de groei. Dat is een heel beladen begrip tegenwoordig, maar goed. De geestelijke groei van Simon Petrus. De Heer Jezus heeft hem en de anderen op school genomen. En heel die omwandeling van de heiland op aarde is gekenmerkt door het onderwijs dat hij aan zijn jongeren gegeven heeft en in hen uiteindelijk ook aan zijn kerk van alle tijden en plaatsen. Ik denk dat niemand van ons de indruk heeft, al zijn dingen in een gegeven ogenblik heel vlug gegaan. Ik denk dat niemand van ons de indruk heeft dat ze heel erg vlugge leerlingen geweest zijn. Er zijn momenten aan te wijzen waarop wij moeten zeggen, de duivelen zijn 1000 keer vlugger dan deze leerlingen van de meester. Omdat de duivelen veel eerder en nog veel vele malen duidelijker door hadden wie Jezus was. Als ze zijn tekenen zien, zijn krachten, maar zij mogen hem ook horen spreken, de discipelen mogen hem horen spreken van zijn vader. Zij zien zijn tekenen en zijn krachten en dingen die de duivelen op een gegeven ogenblik al doorhebben. Daar is Jezus op gespitst om die ook aan zijn discipelen uiteindelijk duidelijk te maken. Als de duivelen zeggen tegen Jezus, ik ken u wie gij zijt, de heilige God, probeert de meester zijnen stap voor stap tot dezelfde erkentenis te brengen en nog verder. Daarom horen ze hem spreken van zijn vader. Daarom horen zij zijn gelijkenissen, die hij hun meer dan eens in de bijzonderheden ook verklaart. Maar blijft allemaal niet zonder vrucht, vertroostend evengoed. Maar het duurt toch, geschat, bijna 2 jaar voor Jezus, druk mij menselijk uit, voor Jezus het aandurft hun te vragen op een heel aangrijpend ogenblik. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Simon die uitspreekt. Let wel, die uitspreekt wat in de kring leeft. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is een heel gemarkeerd punt in de ontwikkeling van Simon en nogmaals in één adem daarbij gezegd, toch ook van de anderen. Gij zijt de Christus, Zoon van de levende God. En weer denk ik altijd, je moet je proberen te verplaatsen in die tijd, in die omstandigheden, met al de verschijnselen van die dagen, om een dergelijke uitspraak echt te verstaan en op waarde te schatten. Dat heeft Christus in ieder geval gedaan. Gij zijt de Christus, Zoon van de levende God. Op dat ogenblik gaat de profetie van Johannes 1, vers 43 in vervulling. Want als de meester gezegd heeft, zij zult genaamd voor de Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Die profetie gaat in vervulling, want die belijdenis ontlokt aan de Heer Jezus het woord, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. Het Griekse woord voor het Arameese Kefas. Zeker, eerder al heeft Simon dat uitgesproken, toen Jezus zei of ze ook niet wilden weggaan. Heren, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En daarop volgde en we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. En dan zijn ze dus, als ze dat zeggen, is aanvechtbaar misschien zo gesteld, maar dan zijn ze even ver als de onreine geest. Ze zijn de heilige God. Maar hier zijn ze verder, beslissend verder. De wissel gaat om. Hun meester is de Christus, de Zoon van de levende God. En door en in dat geloof is Simon nu Petrus, rots. Alleen zo, niet in zichzelf. En dat is oneindig leerzaam, ook voor ons. Zo, in die belijdenis, zijn wij wat Christus ook van ons maken wil. Nu is Simon in het geloof waar Jezus is, geestelijk vlak bij hem. Bij zijn geheimenis, bij zijn roeping, bij zijn zending. Maar dan meteen, dat vind ik heel opmerkelijk, dan meteen daarachteraan komt dat andere. Als hij ze op gelijke hoogte, zou ik willen zeggen, zijn met hem, dichtbij zijn geheimenis zijn, dan zegt hij meteen daarachteraan dat ontzaglijke. En is hij weer voor de discipelen, Petrus en de anderen uit, van toen aan. Een heel geladen begrip, denk ik, dat van toen aan. Toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen worden opgewekt. Pal na die kostelijke, fundamentele belijdenis neemt de meester als het ware een sprong en is hij ver voor ze uit en er is er geen die hem op dat ogenblik verstaat, die hem ook maar enigszins daarin volgen kan. Het wil er bij hen absoluut niet in. Die combinatie verstaan ze niet, dat hij die de zoon van de levende God is, nota bene spreekt van lijden en van sterven. En dan is het Simon die zich afvraagt of het niet op zijn weg ligt om Jezus aan het verstand te brengen dat zijn discipelen iets heel anders van hem verwachten. En dat hij zich genadig moet zijn en dat hij op deze lijn niet moet doorgaan. En neemt hij de meester apart, nota bene, en leest hij hem onder vier ogen de les. Ik weet nooit waar ik mij meer over verbaas. Over een discipel die dat aandurft, of over een meester die dat verdraagt. Ik denk dat laatste. Meester die dat verdraagt. En die ze niet weggestoten heeft. En een congé gegeven. En anderen gezocht heeft. Die dan misschien beter in de termen vielen. Heere, wees u genadig. Of bedoelde hij, wees ons genadig, ik weet dat niet. Heere, wees u genadig, dat zal u geen zins geschieden. Dan valt dat zware woord, ga weg achter mij, Satan. Hij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Wat een oceaan van diepte zit daarin. Gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Dr. Lodder, ik weet niet of zijn naam u iets zegt, die ooit een boekje over deze twaalfen geschreven heeft, stelt hier dat Simon de eerste klas doorliep in de belijdenis dat Jezus was de Christus, de Zoon van de levende God, dat was zoveel als zijn examen, zegt hij. Maar dan wel een overgangsexamen. Geen eindexamen. Het dient zich een volgende klas aan. En zonder dat wij alle dingen van de discipelen zonder meer op ons van toepassing kunnen verklaren, zelfs maar paralleliseren kunnen, zitten er toch altijd weer van die vingerwijzingen ook voor ons in. Een volgende klas. Een man die deze belijdenis afgelegd heeft en die toch zoveel van het Messias geheimenis gezien heeft. Nee, niet alles, niet alles. Heel aanvankelijk. Heel pril, maar ook heel primair. Man die dat gezien heeft en dat ook uitgesproken heeft. En ik denk dat u de toepassing nu wel maken kunt voor uzelf. Doet u dat ook? Voor die man dient zich een volgende klas aan. En dat is de leerschool van het lijden en het sterven. Voor de meester en voor hemzelf, want ze zijn nu onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De gemeenschap van heerlijkheid, Messias, de gemeenschap van lijden. De leerschool van het lijden en het sterven opent zich voor Simon. Het lijden van de meester, maar daarachter ook dat van hemzelf, want aan de einder gaat zich de dood aftekenen waarmee hij God verheerlijken zal. Johannes 21. Let u er maar eens op. Na deze grote belijdenis komt Jezus zijn discipelen telkens opnieuw aan met, laat ik maar zeggen, geestelijke waarheden die hij tot dusverre blijkbaar met opzet nog achter de hand heeft gehouden. Want hij leert je niet alles op ene dag en in ene keer en zelfs niet in een paar dagen. Hij houdt zoveel achter de hand en hij houdt altijd datgene achter de hand, broeders, waarvoor zij toen en waarvoor wij nu op een gegeven ogenblik niet eerder rijp zijn. Het viel me op dat er na deze belijdenis ook sprake is voor Petrus en voor de anderen over de hand die afgehouwen moet worden, het oog dat uitgerukt moet worden, de noodzakelijke ergernissen, de aanstoten die komen zullen, komen moeten, het verlaten van alles om zijnentwil. En ik denk dat dat toch nog een hele stap verder is dan het verlaten van je boot en van je netten. Het verlaten van alles om zijnentwil. Het bezwaarlijke van het ingaan in het koninkrijk Gods komt allemaal na deze belijdenis aan de orde. Wij weten daar zelf vaak geen raad mee, heb ik de gedachte. En wij staren er vreemd tegenaan. Maar wanneer wij deze dingen vanochtend voor onszelf zien, broeders, dan zou het ons niet moeten bevreemden. Ook niet de dingen die wij meemaken wellicht. En ik zeg dat met de grootst mogelijke schroom. Maar wij moeten weten van dat geheimenis ons geopenbaard. Van het Gij zijt de Christus, de Zoon van God. En wij moeten weten dat Hij het zo is, juist zo, in zijn lijden en in zijn mateloze vernedering. En dat er in het leven van zijn kerk, en is dat niet het grootste stuk, ik denk ook temporeel gezien, het leven van zijn kerk ook een gemeenschap is aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Ik denk dat dat het hele leven verder is. Vanuit die belijdenis. Maar dan wel daarvan uit. Want hoe zou dat ooit kunnen zonder deze wetenschap? Dat hij de Zoon Gods is die ons met God verzoent en verenigt en verbindt. Zijn leven in ons. Ons leven in hem verborgen. Op alle vezels van ons bestaan. Dat laat ik verder maar rusten. Daar is zoveel over te bedenken. En zoveel over te zeggen. Dat het die Zoon Gods is. Die ons in zijn dienst neemt. Die ons zijn diepste geheimenis openbaart. Dat hij de Zoon Gods is, de Christus. De Zoon van de levende. En dat heel het bestaan wat daarop gebouwd wordt, of moet ik zeggen, afgebroken, beide denk ik. Dit is de gemeenschap aan zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordende. Maar herinner mij dat Paulus, Filippenzen 3, die dingen zegt, en dat hij toch voor alle dingen daarvoor opstelt, eerst de gemeenschap aan zijn opstand. Hoe zouden wij gemeenschap aan zijn lijden kunnen hebben zonder het geheimenis te kennen? Ik ben met Christus gekruisigd, gestorven en opgewekt en met hem gezet in den hemel. En dan de gemeenschap van zijn lijden. En ook dat leren wij stukje bij beetje. Dan is dit en dan is dat. Simon is nou niet een model, maar wij zien het daar toch in gedemonstreerd. Alles zo gebrekkig en ten dele verstaan heeft. Juist ook na die ontroerende belijdenis. In Gethsemane, ik vertel u alleen maar dingen die u weet wat dat betreft, maar ik zeg ze u toch nog eens, want we moeten dezelfde dingen elkaar altijd weer zeggen. In Gethsemane slaat hij binnen 1 uur, laat ik maar zeggen, als een held met een zwaard, vlucht hij als een lafaard en volgt hij Jezus als een die zich... En nooit misschien sinds hij met Jezus in aanraking kwam, heeft deze discipel zo de oude Simon over zich baas laten spelen als juist in die lijdensnacht. Petrus in hem slaapt. Maar nauwelijks is hij gewekt door het hanengekraai en vooral door de blik van zijn heiland, of de discipel stormt naar buiten en hij ween bitter. Wie zal kunnen zeggen wat de man daar doorgemaakt heeft? En dan, ja, daar gaat ook dat oneindig diepe, gekloofde verschil open. Want dan zouden we kunnen denken, was de zonde van Simon niet vele malen erger dan die van Judas? Ik heb er vaak over zitten denken, u ook wel. Judas die hem heeft verkocht en verraden. Simon die hem heeft verloochend. En waarom? Waarom wordt Simon erdoor gehaald? En waarom gaat Judas naar zijn plaats, waar hij zich verhangt? Broeders, dat moet te maken hebben met dit geheim. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En ik kan niet aannemen dat Judas dat uit de grond van zijn ziel beaamd heeft. Hij droeg de beurs en daar is op zichzelf niks mis mee. Maar hij zag andere visioenen en openingen. Want Petrus van Lieverlee heeft moeten zien. En de zielenstrijd zal er niet minder op zijn geworden als hij wat hij leerde in de eerste klas, de belijdenis. Gij zijt de Christus. Als hij die gevolgd ziet door wat voorzegd is, dat de Nazarener sterft aan het kruis. En het laatste wat Simon van hem gezien heeft, zijn de ogen. Jezus zich omkerende, zag hem aan en zo heeft hij hem wellicht ook zien sterven. Simon, Simons Pasen. Daar komt een heerlijk vervolg op de blik waarmee Jezus hem aanzag. Het woord Pasen. Het heeft weer te maken met dat geheimenis, alzo hij van dezelfde dood niet gehouden kon worden. Zonen Gods kan in het stof van de dood niet blijven liggen, hoewel hij zich erin heeft laten leggen. Maar juist omdat hij zich erin heeft laten leggen, kan hij niet blijven liggen in de dood. Het wordt Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Wij weten niet hoe, wij weten niet waar, en wij hoeven dat blijkbaar ook niet te weten, anders had de Heilige Geest ons dat wel geopenbaard. Er zijn geheimen die geheimen mogen blijven. En niet alles wat wij ervaren aan omgang met God, en zeker niet in de meest cruciale momenten, het hoeft allemaal niet in de etalagekast van u en mijn winkel uitgestald te worden. Het resultaat telt. Het uiteindelijke. Het is onder 4 ogen afgehandeld en dat moet ook wel zo teer zijn geweest dat geen vreemde ogen dan alleen van hem die het zien mogen en dat geen vreemde oren dan alleen van hem die het horen mogen het hebben gezien en hebben gehoord. Jezus handelt met ieder individueel. Maar dat er tranen geschreid zijn, broeders, dat weet ieder hier die veel vergeven is. En ik hoop dat u dat allemaal weet. Die veel vergeven is. Ja, die heeft veel lief. Maar die weet ook van tranen die in de fles Gods gestrijd zijn. En opgevangen zijn. Je hebt mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Dat ook. Eerste lichtstraal zegt zijn discipelen en Petrus. Machtig is dat. En dan dat volle zonlicht dat openbarst over deze mens. En dan toch weer leerling. Toch. Want dat ze de schriften verstaan. En eerst na de opstanding van de Heere Jezus, broeders, begint onze rotsman in die tweede klas, zal ik dan maar zeggen, echte vorderingen te maken. Ja, vorderingen. Ze gaan vaak achteruit, u weet dat. Er komt een dag waarop Jezus op het strand van de zee, daar was het ook ooit begonnen, zijn beschaamde discipel in zijn ambt herstelt en weer in zijn dienst aanneemt. Hij was een tweemens geworden en gebleven. Het oude leeft in hem, want nauwelijks hoort hij Johannes zeggen, het is de Heer, of hij schiet haastig zijn kleed aan en hij stort zich in de zee. Dat is Simon. Is het liefde tot de heiland? Jazeker. En liefde heeft wel eens grote haast. Maar dan is er ook het besef dat die liefde veel en veel te gebrekkig is, was om zich op zo'n jubelende manier te uiten. Ik vind dat zo kostelijk beschreven, let u daar wel eens op. Hij stort zich in de zee en komt aan het strand en dan zit hij zo stilletjes. Bij het vuur en hij zegt niets. Dat is Petrus. En dan stelt Jezus hem in de gelegenheid om te herroepen wat hij een paar weken geleden gezegd heeft bij dat andere kolenvuur waar hij zich warmde. Plechtige aanspraak, Simon. Herinnert hem als vanzelf aan die nacht waarin hij deze naam voor het laatst van Jezus had gehoord. Driemaal moet hij herhalen dat hij van Jezus houdt, zoals hij driemaal gezegd had hem niet te kennen. En dat alles in de tegenwoordigheid van de anderen. En in geen van hen zal in de toekomst ook maar één ogenblik de vraag op mogen komen of Petrus, die wel vergeving ontving na zijn verloochening, eigenlijk nog wel waardig was om apostel te zijn. Daarom herstelt Jezus hem in hun bijzijn plechtig in zijn ambt met de driemaal herhaalde wijd mijn schapen. Wat heeft deze man dan veel geleerd? De discipel die, laat ik dan maar zeggen, bevorderd tot de tweede klas, zijn ergernis over het kruis niet had kunnen bedwingen en uitgebarsten was in een Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden, had tot drie keer nu uitgesproken. Zo'n sterke betrekking te gevoelen op hem, die dwars door de vloek en de dood was heen gegaan. Dat is, zal ik dan maar zeggen, zijn tweede overgangsexamen. Hij gaat derde klas in, de hoogste, ja toch de hoogste klas, daartoe bevorderd. Wat hem in Jezus' onderwijs nog niet duidelijk mocht zijn of wat er nog aan ontbrak, dat zou de Heilige Geest hem over enkele weken wel leren, want er volgt nog iets in Johannes 21. De derde klas begint met een heel aangrijpend en ontnuchterend perspectief, de toepassing van alles wat Jezus gedaan heeft. En die is niet strelend of aanlokkelijk. Niet het fluweel, maar de knellende boeien. Een ander die je gorden zal en brengen waar je niet wilt. Dat leer je op de school van de Heilige Geest. Dat zeg ik zo in ene zin. Maar daar zit zoveel in. Dat gaat niet excelsior, al maar mooier, al maar grootser. Onze jonge vrienden hier moeten dat ook maar in hun oor knopen. Je hebt als je pas begint grote idealen. En alsjeblieft heb ze. Want wat is een mens een predikant zonder idealen? Maar je zult ervaren dat zoveel in die idealen zal gaan sterven. Dat er zoveel uitgezuiverd moet worden. Zoveel op de zeef komt te liggen. En dat het vleeselijk menselijke, wat er allemaal in zit, en waar de meester je in verdraagt, want dat doet hij. Dat deed hij met Petrus, en dat doet hij met ons. Maar het is hem wel toevertrouwd om de loog van de verzoeking en van de beproeving en van de strijd en van het lijden en van de afbraak in je leven in te brengen. En zo word je het meest dienstbaar. Als je waarschijnlijk ook het meest kwetsbaar wordt. Zo word je ook het meest bruikbaar. Als hij je het meest kneedbaar maakt. En het gaat dus niet almaar excelsior. Het is eigen aan de geest, broeders. Om Christus in ons en aan ons te verheerlijken. En als het Christus is, dan ben jij het niet en dan ben ik het niet. En ook dat is gauw gezegd in ene zin. Maar het is ontzaglijk om daarin ingevoerd te moeten worden. O zeker, daar is een innerlijke heerlijkheid, waarin Gods kinderen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Maar het blijkt uit de schrift dat de uiterlijke gedaante daarbij altijd zal worden gebroken. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Al blijf je misschien tot je 80ste gezond en fier en rechtop, de uiterlijke gedaante zal worden gebroken. Omdat we aardenvaten zijn waarin de schat van het evangelie moet stralen. En voor Petrus en voor ons blijft één parool over: volg mij. Wat klinkt dat kort? Volg mij, zegt de meester. Je hebt met Johannes niks te maken, Petrus. Maak ik wel uit wat er met hem gaat gebeuren. Volg gij mij. De grootste les in de kleinste zin. Volg mij. Dat gegeven levert een breed terrein van toepassing op, tot in het kerkelijke leven, tot in de kerkelijke benauwenissen van deze tijd. Dacht u dat Jezus zit te wachten op u en mij, dat wij hem zullen zeggen hoe het moet? Ook in alle dingen die in dit leven er zijn, ook in het kerkelijke leven. Gelooft u dat hij met u en mij samen opwandelt en met ons confereert en zegt: zeg jij nou eens wat je ervan denkt, hoe het zijn moet? Dat hij u om advies vraagt. Volg mij. Wij zien de letterlijke invulling van deze woorden straks ook in het leven van Petrus. Maar hoe dan ook, God verheerlijken. Dat is opdracht voor en zalig perspectief van leven en sterven van ieder die discipel van Jezus is. In het leven, ja, en ook in de dood, of het op het bed is, of op het asfalt. Of in een sloot. Denk aan wijlen dominee van Sliedrecht. Hoe dan ook. Of in een gevangenis. Zoals ze gestorven zijn. Ook dit is geschreven dat wij door de onderwijzing en de vertroosting der schriften hoop op God zouden hebben. Christus maakt er wat van. Van zo'n schepsel als Simon. Zelfs een der fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. En zo weet hij van al de zijnen wat te maken. Het komt ook met die hartleerse kinderen van hem, toch goed. Hij weet er raad mee. Het beste wat hij ze ooit gegeven heeft. Nou, dat laat ik Petrus zelf dan maar zeggen. Beloofd, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Ja, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nota bene, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is. Voor u die in de kracht Gods bewaard wordt tot die erfenis. Neem dat eens mee vanochtend ook in je eigen strijd en aanvecht. Dat is het. Dat is het wat het leven is. Dat is de erfenis die Hij voor ons heeft bereid. Broeders, ik moet echt met Capita Selecta verder nu. Pinksteren toch niet over te kunnen slaan. Daar gaan de 12 werkelijk als apostelen in functie treden als getuigen van Jezus' opstanding. Ik had het daar gisteren met jullie over. Om te spreken hetgeen ze van hem gezien en gehoord hebben. De meester had in de paaszaal zijn jongeren voorzegd wat de trooster, de Heilige Geest, bij zijn komst op aarde doen zou. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat is de kern van de zaak. De Geest zal voor het besef van de ziel van de apostelen het volle licht doen opgaan over wat Jezus tot nu toe heeft gesproken en gedaan. En kijkt u met deze notie in uw gedachten eens naar het optreden van Petrus op de Pinksterdag en de prediking die hij houdt, als ook de toespraken die u van hem leest in het begin van de handelingen. Let op het zware accent. Daar spreekt de leerling die zijn les geleerd heeft ook. Het zware accent dat hij legt op de noodzakelijkheid van Jezus lijden en sterven. Datgene waar hij met de beide benen schrap tegen ingestaan heeft, is de gouden draad mede in de totaliteit van zijn verkondiging. Is een Pinksterpreek, Handelingen 2, vers 14 en volgende, zegt hij: deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En van zijn vroegere ergernis aan het kruis blijkt dan niet meer. In zijn tempeltoespraak in Handelingen 3 klinkt het: maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Hij heeft leren verstaan wat hij las. Dat maakt de theoloog tenslotte. Leren verstaan wat hij las. En in zijn verantwoording voor de overpriesters, Handelingen 4, herinnert hij: deze Jezus is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En in nauw verband daarmee staat de oproep tot bekering, die hij met kracht tot zijn hoorders laat uitgaan, want hij verstaat het nu. En dan neem ik bekering in een specifieke zin. Hij verstaat het nu dat wie zijn leven lief heeft, het zal verliezen. Dat heeft ook met bekering te maken. Juist met bekering te maken. In zijn Pinksterpreek klinkt het ook: bekeert u en een ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. In de tempeltoespraak Handelingen 3 komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden worden uitgedelgd. En meer dan eens lezen wij dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Handelingen 2 vers 4. Maar niet alleen toen. Handelingen 4 vers 8. Evenzeer. En toch, en dat vind ik het kostelijke van heel deze ontwikkeling, ook afgegrensd tegen heel veel rimram van deze tijd op dit terrein. Hij zegt dat allemaal niet in extase, maar hij zegt dat zo nuchter, zo beheerst en met een beroep op de Heilige Schrift. In die drie toespraken valt dat op. Daaraan herkennen wij de Geest in ons. Niet dat wij de buitennissigheden uit gaan hangen en de spectaculariteiten breed gaan uitmeten en op de emoties van mensen tamboeren, of weet ik veel, of dat we elkaar het lakmoes van de gaventest aanleggen en weet ik wat nog niet meer. Hij haalt de Schrift aan, hij legt haar uit en hij snijdt haar toe op dat moment, in die situatie. En hij heeft zijn tuighuis op orde, dat de geest hem op orde heeft gebracht. Dat is vervulling met de Heilige Geest. Er is meer van te zeggen, maar dat is in ieder geval een zeer belangrijk stuk. En dan is uit zijn optredende onrust van vroeger weg. Nog niet al. Alsof ze door eigen naam of kracht die genezing op een rekening hadden geschreven. Maar hij wijst op de God der vaderen die zijn kind Jezus verheerlijkt heeft. En hij schroomt niet de Jeruzalemmers de harde waarheid te zeggen ten aanzien van wat ze met Jezus hebben gedaan. De heilige en rechtvaardige verloochend, de vorst des levens gedood. En toch is hij zachtmoedig genoeg om ook te zeggen dat ze het door onwetendheid gedaan hebben. Als ook hun oversten. En weer later met Johannes gegrepen en voor de overpriesters geleid, kruipt hij niet in zijn schulp, maar verantwoordt hij zich zo kloek en fier, dat iedereen er perplex van staat, want ze zijn immers maar ongeleerde en eenvoudige mensen. Maar hoe vrijmoedig spreken ze. Ze kunnen er niet bij en ze weten niet beter te doen dan hen te dreigen, zich bewust dat ze zich daarover maar niet te veel illusies moesten maken. Het klinkt tussen immers tegen, oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen dan God en u weet van de ontknoping. In de gevangenis, er weer uit en weer staan te preken. En het loopt erop uit dat ze gegeeseld worden maar verblijd zijn, dat ze verwaardigd waren terwille van de naam, smadelijk behandeld worden. Nu zien wij wie en wat die vroegere Simon is geworden. Hier blijkt het dat hij een rotsman is. De tegenstand heeft hem gestaald. Daar zit iets van ijzer in hem. Ja, zeg ik het zo goed? Misschien niet wie in Christus is. Is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Petrus en de heidenen, dat weet u, de hele ontwikkeling rondom Cornelius. Hij is notabene de eerste die heel nadrukkelijk aan een heiden, wat dat dan gaat, het evangelie mag verkondigen. Ik laat dat rusten. Dat zou me veel te ver nu nog gaan voeren. Ik wil één ding nog afrondenderwijze zeggen. Ook na de uitstorting van de Heilige Geest is Petrus jarenlang, laat ik maar zeggen, de representatieve figuur onder de twaalfen gebleven. Dat zal u vast opgevallen zijn wel eens. Je ziet dat weer spiegeld in het feit dat er op Handelingen 1 10 hoofdstukken volgen waarin ons eigenlijk de naam van geen enkele apostel wordt genoemd, behalve die van Petrus. Soms horen we van Petrus en Johannes, maar altijd Petrus voorop, en de handeling gaat dan ook altijd van Petrus uit. Bij de genezing van de kreupel aan de poort bijvoorbeeld, even later ook bij de verantwoording daarover, bij de Joodse raad, Petrus doet het woord. Ook als ze samen naar Samaria gaan, is de leiding bij Petrus. Tot hem wendt Simon de tovenaar zich onder aanbieding van zijn geld. Zo sterk is die functie van Petrus aangeduid, dat toen Herodes Agrippa zich afvroeg in wie hij de christelijke gemeente het gevoeligste kon treffen, hij zijn keuze op deze apostel liet vallen. Toen was Jacobus, de broeder van Johannes, om ons onbekende redenen al onthoofd, maar toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. Handelingen 12, vers 3. De dan volgende geschiedenis kent u, de wonderlijke verlossing uit de kerker, terwijl de gemeente bidt, waarna op hetzelfde ogenblik bijkans Petrus aan de deur klopt. En dan smeekt de gemeente hem om te vertrekken, omdat morgen ongetwijfeld zijn laatste uur zal slaan bij de ontdekking van de verdwijning van de apostel uit de gevangenis. En Petrus laat zich zeggen. Uit de verlichte zaal stapt hij naar buiten waar hij voor de ogen van zijn vrienden in het nachtelijke duister verdwijnt. Waarheen? Dan stuiten we op een wonderlijk geheim. Terwijl in Handelingen 1 tot 12 zijn persoon en zijn werk zo helder belicht worden, lijkt het er alleszins op dat deze nacht van de verlossing uit de kerker het leven van Petrus in twee stukken knipt. Met hoofdstuk 13 is Petrus opeens nagenoeg geheel uit de gezichtskring van Lucas en van zijn lezers verdwenen. En dat terwijl wij hem nastaren, andere figuur voor ons opdoemt, aan wie de schrijver van de Handelingen van hoofdstuk 13 af al zijn belangstelling wijdt. Paulus. Je krijgt nog wel even een glimp van Petrus. Het apostelconvent, ook daar is hij bij betrokken. In Handelingen 15. De onstuimige man is dan, prachtig is dat, uitgerekend de figuur die olie op de golven giet. En het vuur niet opstookt. Dat gebeurt meestal op zulke soort vergaderingen. Maar dat schijnt hem gelukt te zijn. Na zijn toespraak zweeg al de menigte stil. Maar dan moeten ook nog Paulus en Barnabas eraan te pas komen. Het heeft nog nooit helemaal van een leien dakje gelopen in de kerk. Ook toen niet. Ook niet toen ze zeiden het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Ook toen was er rumor in casa. Maakt ons een klein beetje bescheiden en misschien ook wel een klein beetje getroost. Het laatste wat ik ervan ga zeggen is die pijnlijke scène in Galaten 2. Het was ook niet zo goed pluis toen. Toen Paulus Petrus in zijn aangezicht bestrafte, omdat Paulus in het optreden van Petrus, in het kader van de Joden en Joodse gebruiken, ik ga het allemaal niet meer uitleggen nu, de muffe kelderlucht opsnoof van zijn eigen eertijds, van de rechtvaardigheid uit de werken der wetten, van het iets van het uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, nota bene ook in Petrus opdook. Dat was wat. Wij moffelen dat, heb ik het gevoel, soms wel eens een beetje weg in onze beschouwing van de Bijbel. Maar dat is me een conflict geweest. En een confrontatie die er niet om loog. En ik denk dat Paulus goed uitgepakt heeft tegen Petrus, als hij hem aan plein publiek op zijn jas tikt en op zijn nummer zet. Ongemerkt is in die dagen de leiding van de Jeruzalemse gemeente blijkbaar in handen gekomen van Jacobus, de broeder des Heren. Je zou bijna, dat is natuurlijk een vreemdkörper in deze lezing, je zou bijna denken aan de schuivende panelen die we ooit eens gehad hebben. Politiek was dat. De panelen zijn aan het verschuiven. En ik denk soms heeft Petrus, vandaar ook die controverse die aan het licht komt, dat hij heult met mozaïsche geuren en kleuren die er boven komen, heeft Petrus duister maar diep aangevoeld dat hij in de laatste tijd een rivaal gekregen heeft in Jacobus, de broeder des Heren. Niets menselijks is ons vreemd, niets menselijks is ook deze mensen vreemd geweest. Is het een poging geweest om zijn reputatie van een andere kant toch weer een beetje op te poetsen? Zijn boude en stoute veronderstellingen, maar ik acht het toch niet helemaal ongegrond. Ook een hoogstaand gelovige tegen wie we opzien, is ook nog altijd een mens, een zondaar. En de escapades, ja, wanneer sterven die nou echt helemaal uit? Dat weet u wel. Als wij de ogen sluiten en als de oorlog eindelijk is afgelopen. Ongemerkte leiding, zei ik, bij Jacobus terechtgekomen. Wij horen van Petrus op zichzelf niets meer. Maar we mogen wel uit de brieven aannemen dat hij met onverflauwde toewijding heeft voortgezet. Zijn toewijding, zijn werk heeft voortgezet. Volgens 2 Petrus 1 vers 14 verwachtte hij binnen korte aflegging van zijn tabernakel. Maar we kunnen de indruk niet kwijt dat zijn wonderlijke bevrijding uit de gevangenis periode in zijn leven heeft ingeleid waarop zijn meester hem voorbereid had. Hij zou moeten leren te volgen zonder naar deze of gene te zien die hem misschien wel opzij schoof. Druk me heel sterk uit op dat punt, of zelfs voorbij schoof. En dat Petrus op een ander plan terechtkomt. Zo zal het u en mij ook gaan. Er is een opgaan, een blinken en verzinken in de wereld. Maar dus ook in de kerk. Al zou ik alleen maar denken aan de generaties die elkaar opvolgen. Wij gaan ook een keer weer, wij worden ook mannen die afgaan in onze dagen op een gegeven ogenblik. Dat is niet altijd even simpel om dat te verwerken en te verknoersen. Maar dat wil niet zeggen dat we dan niet bruikbaar zijn en vruchtbaar. Ik denk dat er ook onder ons hier wel zijn die dat wel zullen verstaan. Het zouden voor anderen nog wel eens onze beste jaren kunnen worden. Als wij afgaan op dat Christus blinken en schijnen en verheerlijkt worden. En het aardenvat misschien wel gekneusd en verfomfaaid raakt. En je misschien wel buiten de circuits komt te staan. Ook dat kan gebeuren. En dan zegt de mens gelukkig ook wel eens. Het hoeft ook allemaal niet meer. Als God het strebertje in ons breekt en afbreekt. Die dingen zijn er ook in deze geschiedenis. Dat wil niet zeggen dat Petrus in het duister verdwijnt. Nee, maar God heeft zijn eigen weg met hem. Volg mij, een ander zal u gorden en u brengen waar hij niet wil. En dan hoef je ook nog niet alleen aan verpleeghuizen te denken. Ik denk dat altijd als ik in het verpleeghuis kom, denk ik. Daar heb je het ook, hè. Wie weet wat ons gebeuren zal. Of als ik in de dementafdeling zit. Ander zal u gorden. Het is niet altijd een stralend einde dat wij beleven. Maar het kan wel een zalig einde. En een zalig einde, broeders, ik moet het nu maar zo wat gaan afronden. Als ik denk aan de legendevorming die zich over Petrus voorgedaan heeft. Het verzoek om met het hoofd naar beneden gekruisigd te worden, u weet dat wel. En de legende die weet te vertellen dat de verheerlijkte Jezus hem verschenen zou zijn. Toen hij uit vrees voor de marteldood een poging deed om zich uit de voeten te maken. Op de vraag van de apostel aan aan de Heere. Waar hij heen ging, quo vadis, zou Jezus hebben geantwoord naar Rome, om mij wederom te laten kruisen. Daarop zou Petrus teruggekeerd zijn. En hij zou rustig de komende dingen onder ogen hebben gezien. Het zou kunnen, ik acht het bij wijze van spreken mogelijk, dat God het zo ook kan doen gaan. Maar de legendevorming heeft zijn werk gedaan en tenslotte, dat lijkt mij niet helemaal gepast bij een man die zelf ooit heeft geschreven. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid toen wij met hem op de heilige berg waren. Broeders, hoe uw leven gaat en hoe het afgaat en hoe het overgaat en hoe het uitgaat, dat is niet het belangrijkste. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. In het evangelie, in de bediening van de Heilige Geest. En dat zal ons ook aanvuren en aansporen. verder te gaan, zolang God het nodig acht. En om in die diepe overtuiging dat te doen en dat ook te verkondigen. Maar we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En dat is het. De wereld is duister. Ik zeg er stroomvallig achter. De kerk is ook vaak zo duister. En ons leven is niet zelden ook van duisternis overtogen. Maar we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat je afgang komt en je laatste dag aanbreekt, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw hart. Amen. Zullen we danken? Heere, heb dank voor uw woord, voor alles wat ge ons bereid hebt. Zegen het. Geef dat we er wat aan mochten hebben. En geef dat we altijd ook maar weer ons brengt dat we zeggen: en zeg gij tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Dat heil dat wij in u gezien hebben en dat ons verzegeld is door de geest aan onze harten, waarvan we getuigenis afleggen. O, altijd weer zeg het, ik ben uw heil alleen. Heere, geef ons ook straks uw zegen als ons broeder Buis preek voor ons gaat houden. Wil uw geest ook dan rijk in ons midden zijn en ons horen om Jezus wil. Amen. Zullen we het laatste vers van 119 zingen? Gun leven aan mijn ziel. Psalm 119, het laatste vers. met excuus voor het uitlopen, we zullen proberen 20 over 11 op zijn laatst hier weer terug te zijn.